Gemeente, u wordt meegedeeld dat in de afgelopen week geboren is Laura Marina Johanneke Krijger. Haar roepnaam is Laure en ze is een dochter van broeder en zuster Arnoud en Lisette Krijger. Ze is geboren op 11 februari en moeder en dochter mogen het wel maken. Morgen is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dominee C.J. Droger zal dan spreken over het onderwerp als kinderen andere wegen gaan. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen. Komende donderdag is er een ouderenmiddag. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. Die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. En vers 4, geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist. 75, 1 en 4. Psalm 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119, vers 88, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, is uit Matteüs 20. Wij lezen de versen 20 tot en met 28. Matteüs 20, vers 20 tot en met 28. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem, met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zei tot haar, wat wilt gij? Ze zeiden tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zei tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen. En de grote gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij dankzegging doen voor de geboorte van Laure Krijger. We willen ook bidden voor zuster Kater, die nu in Nieuw-Rijsenburg is opgenomen op afdeling B2, kamer 43. We willen bidden voor zuster Corrie Slui, die morgen uitslag hoopt ontvangen uit het ziekenhuis. We bidden om een gunstig uitslag. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Heere, we zijn deze dienst begonnen met het zingen, u alleen, u loven wij. En dat is ook zeer gepast, omdat u God bent, omdat wij het leven van u ontvangen, omdat u uw wonderen laat zien overal om ons heen. Maar we belijden u dat wij er gewoon aan geraakt zijn, dat u ons geschapen hebt, dat u deze wereld onderhoudt, dat de zon weer opgekomen is, dat wij sneeuw en ijs en regen en mist allemaal hebben gezien. Het is alles door uw hand voortgebracht. Maar Heer, het grote wonder is dat wij wel hier vanmorgen samen mogen zijn in uw huis. Dat uw woord weer staat gepredikt te worden. En dat we mogen horen hoe u mens geworden bent en uw ziel hebt overgegeven. Uw leven hebt afgelegd als een rantsoen, als een losprijs voor velen. Heere, u hebt uzelf vernederd terwijl u zo hoog verheven was. En dit zijn toch grote wonderen. Heere, open onze ogen voor deze wonderen. En laten wij maar niet afgestompt voortleven. En maar menen dat dit alles maar gewoon is. Het is toch zeer ongewoon dat u de hoge God mens geworden bent. Dat u uw leven hebt gegeven aan het kruis. Het is een wonder wat wij nooit kunnen doorgronden. En het is toch ook een wonder dat u ons nog draagt. Dat u ons spaart in het leven. Dat u het ons ook geeft dat we hier deze zondagmorgen weer samen mogen zijn in uw huis. Heere, wij danken u ervoor. En wij bidden u of u ook vanmorgen in ons midden wilt zijn. Wilt u met de majesteit van uw Heilige Geest in ons midden werken. Heere, we belijden u dat wij het niet waard zijn. Want ook in de afgelopen week hebben we tegen u overtreden. Vaak en op verschillende manieren. Er is niemand hier die voor u rechtvaardig kan zijn uit zichzelf. En zo, Heer, is het wel genade dat u het ons vergunt om te luisteren naar uw woord. En het zou een nog groter genade zijn wanneer dat woord ook toegepast werd aan onze harten. En toch hebben wij dat zo dringend nodig. En u hebt het gezegd, bid en u zal gegeven worden. En zo brengen wij dit gebed voor u, Heere. Het gebed om de leiding van uw Heilige Geest. Dat uw Geest uw dienaar zou bekwamen en leiden. Want zonder uw hulp zal het niet gaan. Maar met uw hulp zal het gezegend zijn. Dan zal er ook gemakkelijk gesproken worden. Dan zal er ook goed geluisterd worden. Dan zal er ook geluisterd worden tot zaligheid. Dan zien wij wie onszelf wij zijn. En dan zien wij ook wie u bent. En dan, Heere, worden zielen getrokken tot u. Onweerstaanbaar getrokken tot u, de drie-enige God. O, zou u dat willen bewerken? Dat er ook nieuw geestelijk leven geboren zou worden in het midden van de gemeente. Dat zondaren geprikt zouden worden in hun hart. Dat ze de spiegel van uw woord voorgeplaatst krijgen. En dat ze beseffen dat zij zonder u niet verder kunnen en niet verder mogen. Dat u alles voor hen moet zijn. Dat het zo moet zijn in het leven. Dat wij leren te leven voor u. Dat het zo mag zijn, hetzij wij leven, hetzij wij sterven. Wij zijn des Heren. Dat u heel ons leven onder uw beslag legt. Opdat wij niet voor onszelf zullen leven of werken, maar dat u centraal zult staan in ons leven. Dat ons leven, onze studie en ons gezinsleven, ons werk en alles wat wij doen, dat dat voor u is. Dat dat plaats mag vinden in gemeenschap met u, de levende God. En zo, Heere, willen wij u bidden om de machtige werking van uw Heilige Geest, dat wij theocentrisch mogen worden. Dat u in het centrum van ons leven gaat staan. Heere, neem die plaats in en maak plaats voor uzelf. Neem alle weerstanden weg. Laat het geestelijke leven mogen opbloeien. Heere, onze ogen zijn op u. Leer ons te wandelen in verootmoediging en liefde. Leer ons zien, Heere, dat u zachtmoedig bent en nederig van hart. En laten wij met al onze lasten en met heel de lading van ons leven tot u komen om bij u rust te ontvangen. Heere, gedenk hen die thuis meeluisteren. U kent hen. In al de verschillende omstandigheden die er zijn. Er zijn ook verschillenden die ziek zijn. Er zijn nogal wat. Met griep of met longaandoeningen. Of andere ziekten. Of die op kinderen moeten passen. Heere, gedenk hen in uw genade. We willen u de dank brengen. Dat u blijdschap gegeven hebt. In het gezin van broeder en zuster Krijger. O, wat een voorrecht, Heere. En zo mogen ze dat ook beleven, dat het een voorrecht is, dat ze een welgeschapen dochtertje uit uw hand hebben ontvangen. Wat bent u goed voor hen geweest, een tweede dochter. Heere, wat een blijdschap en wat een verantwoording om ook Laure op te voeden in de vrezen des Heren. Wie is tot deze dingen bekwaam? Heren, wilt u bekwaamheid geven aan deze vader en moeder? En laat hun blijdschap mogen overvloeien en leiden tot aanbidding van u, de grote weldoener, de schepper en onderhouder van het leven. Heer, wilt u krachten geven aan de moeder, dat Lisette weer mag aansterken. En wilt u zo Arnoud en Lisette zeer nabij zijn in hun leven. Heren, we willen u bidden voor zuster Kater, die nu in Nieuw-Rijsenburg is. Wat zijn er veel veranderingen in haar leven gekomen. In het afgelopen jaar, wat heeft ze veel moeten meemaken. Maar laat zij nu om mogen ondervinden dat u een toevlucht bent in alle omstandigheden. Heere, laat zij haar weg bij u mogen kwijtraken. Wilt u vrede in haar ziel gebieden? En wilt u geven dat ze daar mag herstellen en aansterken en haar ook leiden verder in de toekomst? We danken u dat een operatie in de afgelopen week gelukt is. En wilt u verder over haar uw zegen schenken? Heren, gedenkt u ook zuster Corrie Slui, wanneer morgen een uitslag moet ontvangen worden vanuit het ziekenhuis, wilt u toch alles wel maken? Wilt u haar en haar man verblijden door uw zorg? Wilt u uw trouw aan hen beiden betonen en geven dat zij hun weg op u de Heere mogen wentelen? Wees hen een rotsteen om in te schuilen en laten ze beiden mogen ervaren dat het zo waar is wat David zegt: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Heere, omhels hun zielen en toon hen dat u een God bent van barmhartigheid en genade. Gedenk ook anderen die het moeilijk hebben. Er zijn verschillenden in de gemeente die ook psychische moeite hebben, of andere zorgen of mentale spanning. Heere, u kent alle omstandigheden. Wij bidden u of u kracht wilt geven, rust wilt schenken waar dat nodig is, dat er ontspanning ontvangen mag worden, maar wil boven alles de gemeenschap met Christus doen ervaren. Want bij u is ware rust, bij u is vrede, bij u is liefde. Heere, wil toch zo werken onder hen die het moeilijk hebben of bij hen die verdriet hebben. We bidden u om de voortgang van uw koninkrijk in deze wereld. Laten er nog velen toegebracht mogen worden, ook op deze dag. Laten uw knechten overal waar u ze zendt, in alle landen en talen. Wilt u hen kracht en moed geven? Wil het rijk van de Satan afbreken? Laat uw koninkrijk gevestigd mogen worden. En wil ons ook nu nabij zijn om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij nu zingen Psalm 145, de versen 1 en 5. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 145. Soms zien wij verrassende gebeurtenissen, gemeente, in het evangelie. En dat zien we nu ook vanmorgen. Een vrouw komt tot de Heer Jezus met een bijzonder verzoek. Nu weten wij, in het verleden heeft de Heer Jezus herhaaldelijk zijn discipelen onderwezen over hoe het toegaat in het Koninkrijk der Hemelen. En vooral wanneer we nadenken over wie het belangrijkste is in het Koninkrijk der Hemelen. Want daar waren de discipelen nogal geïnteresseerd in. En toen heeft de Heer Jezus hen in Matthäus 18 vers 3 uitgelegd en nam een kind te plaatsen dat in hun midden. Als u wordt als zo'n kind, dan bent u de meeste in het koninkrijk. En als u niet wordt als een kind, dan kunt u dat koninkrijk niet binnengaan. Die zich vernederen zal, die zal verhoogd worden. In het vorige hoofdstuk hebben we ook gezien hoe de Heer Jezus zei van de kinderen, hunner is het koninkrijk der hemelen. En u weet nog de geschiedenis van de rijke jongeling. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, kom hier en volg mij. Een leven van volgen, van armoede, alles weggeven. Niet meer belangrijk zijn, maar de Heere volgen. En heeft de Heer ook nog gezegd in het vorige hoofdstuk, dat vele eersten, die zullen de laatsten zijn. En vele laatsten, die zullen de eersten zijn. En hoe zal het met de Heer Jezus zelf gaan? Hij heeft 3 keer duidelijk uitgelegd dat hij gekruisigd zal worden. Maar hij zal opstaan. Het gaat door de diepte heen tot de verhoging. Daar heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd. Hij zelf, de Zoon des Mensen, zal ook vernederd moeten worden. En zo tot zijn koninkrijk ingaan. Dus steeds wijst de Heer op de noodzaak om ootmoedig te zijn en nederig van hart. Hij heeft er ook gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben in Matthäus 11. En nederig van hart. En dan zien we tot onze verrassing dat een vrouw tot de Heer Jezus komt. En ze is nog de moeder van 2 discipelen. En die komt met een vraag of haar 2 jongens de meest vooraanstaande plaatsen mogen innemen in het Koninkrijk der Hemelen. Mogen ze zitten aan uw rechter en aan uw linkerhand. Dus dan worden zij de 2e en de 3e man in uw koninkrijk. Dat is toch verwonderlijk. Na zoveel onderwijs van de Heer Jezus, dat deze moeder dat in haar hoofd haalt. Om zoiets te vragen. En het is niet alleen deze moeder. Haar beide zonen zitten er ook achter. In de andere evangelie, in Marcus, dan lees je dat die beide zonen dat gevraagd hebben aan de Heer Jezus. Dus die jongens zitten er ook nog achter. Die willen wel straks op de 2e en de 3e plaats staan in het koninkrijk van de Heer Jezus. Het is toch wel verbazend dat zoiets gebeurt. Na zoveel onderwijs en toch is het niet zo heel verwonderlijk. Niet zo heel verwonderlijk. Als we even naar onszelf kijken. En niet naar de buitenkant zoals we weten dat we behoren te zijn. Maar wat dieper doorboren. Willen wij ook niet graag gezien worden? Willen wij ook niet graag belangrijk zijn? En de beste willen zijn en vooraan staan en geslaagd zijn in het leven en gezien worden door de mensen. We zijn toch ook bezorgd, wat zullen de mensen toch van ons zeggen en denken? We willen toch ook een belangrijke plaats hebben tot in het kerkelijke leven toe. Zelfverheffing, trotsheid, de hoogheid des levens. O gemeente, Wat hebben we veel te leren, u en ik. En soms moeten door de weg van de afbraak heen. Soms lichamelijke afbraak. Of mentale afbraak. Of een verdere, diepere ontdekking aan ons zondig hart. Wat een pijnlijke ervaring is. Opdat we toch eindelijk zouden leren ootmoedig te zijn. En de ander uitnemender te achten dan onszelf. Dat is een moeilijke les. Maar moeten we wel leren. Anders kunnen we niet het koninkrijk binnengaan. Die les moet wel geleerd worden. En dat wil de Heere u leren. Mag u om vragen. En ondanks al het onderwijs over ootmoed, komt deze moeder bij de Heere Jezus. Die twee zonen, wie zijn dat? Nou, dat zijn de zonen van Zebedeus. Zebedeus was hun vader. Ja, dat weten we misschien nog niet veel. Nou, de meeste van u weten wel wie die jongens zijn. Jacobus en Johannes. Twee broers, dat waren de zonen van Zebedeus. En die moeder, wie was zij eigenlijk? Weten we hoe ze heet? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk was haar naam Salome. Dat leiden we af uit Matthäus 27 en Marcus 15. In beide gedeelten wordt gesproken over Maria Magdalena en Maria, de moeder van de Heer Jezus. Matthäus 27, 56, daar wordt gesproken in een opsomming van vrouwen over de moeder van Zebedeus. De zonen van Zebedeus. En in Marcus 15, vers 40, er vindt dezelfde opsomming plaats en dan staat er Salome. Dus daaruit leiden we af dat waarschijnlijk Salome de naam was van die moeder van de zonen van Zebedeus. En zo komt deze moeder tot de Heere Jezus. En die twee discipelen zijn dus Johannes en Jacobus. En dat waren inderdaad ook vooraanstaande discipelen. Samen met Petrus. De Heere had hen meer openbaringen gegeven dan de andere discipelen. En zij waren, Petrus, Johannes en Jacobus, waren met de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. En straks gaan ze ook met hem mee Gethsemane in. Ze hebben meer openbaringen ontvangen. En Johannes was ook nog de discipel waarvan beschreven staat dat de Heere Jezus hem lief had. Dat was een bijzondere liefde die de Heere Jezus had tot Johannes. Daar is de Heere Jezus vrij in. Dat doet de Heere Jezus niemand tekort mee, wanneer hij een van de discipelen een bijzondere liefde tot hem heeft. Dus er was wel een bijzondere band. En nu komt deze moeder dan tot de Heere Jezus en we zien ook iets positiefs in deze vrouw. Dus aan de ene kant toch een beetje bescheidenheid bij haar. En eerbied. En dat is positief. Hoe zien we dat? Nou, ze komt naar de Heere Jezus toe aanbiddende. Dat betekent voor hem neervallen. Voor hem knielen. En dan zegt ze dat ze een verzoek heeft. Ze zegt niet gelijk wat. Ze wacht af. En dan laat ze de Heere Jezus eerst tegen haar zeggen: wat wilt u? Wat wilt gij? En daarna spreekt ze dan haar verzoek uit. En dan zegt ze in vers 21, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Er zit ook iets positiefs in deze vraag. Er zit ook iets van geloof in deze vraag. want ze belijdt dat de Heere Jezus koning is. Dat hij een koninkrijk heeft. En haar belijdenis dat de Heere Jezus koning is over een koninkrijk is, dat is mooi, dat is goed. Velen zagen dat niet eens. Terwijl er uiterlijk niets aan de Heere Jezus te zien is. Hij is arm, eenvoudig. Hij spreekt wel met macht en met kracht en hij doet wonderen en tekenen, maar verder heeft hij geen rijkdom, niet echt veel aanhang. Hij is in voortdurende problemen met de Joodse leiders. En hij pleegt helemaal geen opstand tegen de Romeinse keizer. Hij heeft nog zelfs gezegd, geef de keizer wat des keizers is. Dus er is helemaal niets te zien van een koninkrijk wat komt. Maar toch gelooft deze vrouw dat dat koninkrijk zal komen. Ze heeft ook waarschijnlijk gehoord van de discipelen dat ze op 12 tronen zullen zitten in zijn koninkrijk. En dat gelooft deze vrouw. Ze gelooft dat de Heere Jezus koning is van een koninkrijk. En waarschijnlijk denkt ze dat het een Davidische koninkrijk zal zijn, hier op aarde. En dat Jeruzalem de hoofdstad zal zijn. En dan straks worden de ministerposten verdeeld. En dan wil ze maar snel bij zijn, voordat ze te laat is. En wanneer die ministersposten verdeeld worden, zou u willen denken aan mijn beide zonen, Johannes en Jacobus. Mogen zij aan uw rechter en uw linkerzijde zitten in uw koninkrijk. En dan wordt alles heel mooi en dan zal Israël weer gezegend worden en dan zullen die gehate Romeinen ook weggaan. Ja, dan wordt alles heel mooi. Nu ziet ze er niets van, maar ze gelooft dat hij koning is. Dus we zien bij deze moeder iets positiefs. Maar tegelijkertijd zien wij iets zeer negatiefs. Tegelijkertijd is bij haar onwetendheid. Want ze begrijpt niet hoe het koninkrijk van de Heer Jezus is. En ze begrijpt niet dat het koninkrijk van de Heer Jezus niet van deze aarde is. Maar dat het een hemels koninkrijk is. Veel mooier dan iets op deze aarde. De Heer Jezus ontkent ook niet dat er een rechter en een linker plaats in zijn koninkrijk is. En de Heer Jezus ontkent niet dat zijn koninkrijk komt, want dat koninkrijk komt er wel. Het zal een eeuwig koninkrijk zijn. Maar die vrouw heeft eigenlijk ook een negatieve vraag gesteld. Het is eigenlijk een dwaze vraag. Dat een mens niet mag vragen. En dat beseft deze vrouw niet. Dat ziet ze niet. Het feit dat ze haar beide zonen voor wilde schuiven. Naar voren wilde duwen. Dat was ongepast. Dat was dwaas. Dat was een stukje hoogmoed. Niet Petrus. Niet Bartolomeus, niet Matthäus, maar Johannes en Jacobus, mijn beide zonen. Waarschijnlijk was zij een zuster van Maria, de moeder van de Heer Jezus. En dan was zij een tante van de Heer Jezus. En dat is ook te verklaren dat haar beide jongens dan waarschijnlijk haar hebben willen gebruiken om te vragen aan de Heere Jezus. Zij was een tante, waarschijnlijk iets ouder. Dat zij wat meer gezag zou gehad hebben om aan de Heere Jezus dit verzoek te doen. Maar in deze vraag steekt hoogmoed. En ze heeft geen oog voor de soevereiniteit van God. Ze begrijpt niet het koninkrijk. Ze begrijpt niet hoe de plaatsen verdeeld worden. Ze schuift daarbij de zonen naar voren wat ze niet behoort te doen. Het is eigenlijk een dwaze vraag. Maar de Heer Jezus had toch gezegd, bid en u zal gegeven worden. En nu komt deze vrouw tot de Heer Jezus met een verzoek. Nou, dan verwacht ze ook dat ze dat wel zal krijgen. Want bid en u zal gegeven worden. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Maar onze verzoeken, onze gebeden moeten wel conform de wil van God zijn. De brief van Jacobus werpt hier licht op. In hoofdstuk 4, vers 3. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Want de Heere zal niet een begeerte naar macht verhoren. De Heere zal geen verkeerd gebed verhoren. De Heere hoeft helemaal niet een gebed te verhoren waarbij het om onszelf gaat. Een verzoek waarbij anderen op een lagere plaats gesteld moeten worden. Het was een zondige ambitie om haar beide zonen de hoogste plaats in het koninkrijk te willen geven. Het lijkt wel alsof alles vergeten is van wat de Heere Jezus zojuist gezegd heeft en geleerd heeft in de voorgaande hoofdstukken. En de Heere Jezus spreekt over het lijden en sterven, maar daar kijkt ze niet naar. Ze kijkt alleen maar naar de heerlijkheid. Ze denkt niet aan de kruisiging. Ze denkt alleen maar aan zijn troon en aan zijn heerschappij. En zo was dit verzoek eigenlijk dwaas en negatief. En zo zijn er ook heel wat mensen in de kerk die lijken op deze vrouw en haar zonen. Hoe dan? Ze zien de werkelijkheid niet goed. Ze zien niet hoe het koninkrijk van de Heere werkelijk is. En ze beseffen niet wat het betekent om de wereld vaarwel te zeggen. En de zonde te haten. En ze weten toch niet goed wat het betekent om zichzelf te verootmoedigen voor de Heere. En schuld te belijden voor de Heere. Wat wel beleden wordt, is dat God een zondaar bekeert. En ik hoop dat hij mij ook zal bekeren. Maar als we spreken over verootmoediging, ja, dat is er eigenlijk niet. Belijden, de schuld inleven, hoogmoed en tekorten proberen op te diepen. Hoe is mijn houding en nederig te worden voor de Heere, de schuld belijden voor de Heere? Dat is er niet. Of eigenlijk niet. Of maar heel formeel. We zijn allemaal toch zondaren. En zo hebben ze maar een gebrekkig inzicht in de waarheid, net als deze vrouw. En nu moet dat gebrekkige inzicht wel gecorrigeerd worden. Want zo zijn we niet gereed, geschikt voor het koninkrijk van God. En ook al leven we kerkelijk mee, dan blijkt het toch niets anders te zijn dan schijngeloof. En dat zal dan toch schipbreuk leiden. Omdat de mens toch te veel op zichzelf gericht is en niet op God en niet op zijn eer. Het zoeken van eigen eer, het zoeken van zichzelf, dat staat haaks op het christelijk geloof. Het zoeken van eigen eer werkt verwoestend in op het geestelijke leven. En daarom heeft deze vrouw ons wat te zeggen. Ze is eigenlijk een spiegel voor u en voor mij om ons aan te toetsen. Wat motiveert ons? Wat drijft ons? Beseffen wij de hoogheid van God? Beseffen wij onze onwaardigheid? Hebben we dat leren belijden? En hebben wij leren bidden dat de Heere centraal zal staan in mijn leven. En dat het eigenlijk niet zo heel belangrijk is wat er met mij gebeurt. Zolang u er maar bent en zolang u maar centraal staat in mijn leven, Heere. Dan komt alles goed. Dan is mijn leven verborgen bij God in Christus. En dan is dat het eeuwige leven. Kennen wij dat? Hebben we geleerd onszelf te verloochenen? Hebben we geleerd ootmoedig te worden voor de Heere? Hebben we de schuldbrief al thuis gekregen? Zien we hoe gebrekkig ons inzicht is, hoe we nog uit de aarde aard zijn, dat we nog zo gauw zelfgericht kunnen zijn? Zo heeft deze vrouw ons wat te leren. En hoe antwoordt de Heer Jezus dan? In vers 22, maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? De Heer Jezus zegt hen dat ze niet weten wat ze vragen. Die vrouw die spreekt als een blinde, spreekt over kleuren. Daarom was haar vraag dwaas. Ons besef van de heerlijkheid die de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen, is zeer beperkt. Ze dachten dat nu ze alles verlaten hadden en de Heer Jezus gevolgd waren, en dat ze gepredikt hadden en zelfs wonderen gedaan hadden, die discipelen. Ze dachten, Johannes en Jacobus dachten dat ze nu wel klaar waren, gereed waren om nu het koninkrijk binnen te gaan. En ze willen hun ereplaats binnen zijn koninkrijk. Maar wat ze vergeten is dat de weg naar het koninkrijk gaat langs de weg van het lijden en het sterven. Heeft de Heer Jezus juist in het voorgaande uitgelegd. Maar ze hebben het niet begrepen. En het feit dat ze het niet begrepen hebben, dat is ook weer een stuk lijden voor de Heer Jezus. Dat ze hem niet begrepen. Onmiddellijk na de derde lijdensaankondiging komt deze vrouw met Johannes en Jacobus en vragen om de hoogste plaatsen in het koninkrijk. Ze beseffen niets van het lijden. En daarom vraagt de Heer Jezus aan hen, kunt u ook voor mij lijden? Kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Dat betekent de doop van zijn lijden. En de drinkbeker een beeld van zijn lijden, een gifbeker. Kun jij ook lijden? Kun je ook je leven geven? En ze antwoorden heel kort, wij kunnen. Wat een overmoed. Dat kunnen ze helemaal niet. Straks gaan ze bij de Heer Jezus vandaan vluchten. Deze Jacobus en Johannes rennen alle richtingen uit. Weg van die soldaten. Weg van hun meester. Nee, ze kunnen helemaal niets. En ze zeggen, wij kunnen. Over heeft een mens toch veel te leren. We verbeelden ons van alles te kunnen en te zullen. Maar uiteindelijk kunnen we niets zonder de Heer Jezus. En zo zijn ze overmoedig. Ze zeggen, wij kunnen. Maar ze beseffen niet dat ze dat helemaal niet kunnen. En dan antwoordde de Heer Jezus in vers 23. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. Johannes en Jacobus zullen beide uit de drinkbeker drinken van de Heer Jezus. Ze zullen niet lijden zoals de Heer Jezus. De Heer Jezus moest lijden als een gevloekte, zonder God. Alleen in de buitenste duisternis. Zijn lijden is plaatsvervangend. Zijn lijden is betalend. Het is uniek. Maar het lijden van Johannes en Jacobus, dat zal plaatsvinden als een getuige van de Heer Jezus. Ze zullen doorheen gaan met de Heer Jezus, gedragen door de Heer Jezus. Ze zullen vertroost worden in hun lijden. De Heer zal bij hen zijn. Het is niet betalend, het is niet plaatsvervangend. En zo hebben ze ook geleden. Jacobus was de eerste van de apostelen die gedood werd door Herodes, met het zwaard omgebracht. En later werd Johannes verbannen naar het eiland Patmos. En ze hebben genoeg andere dingen ook meegemaakt, die discipelen. Ze hebben hun aandeel gekregen in het lijden om de naam van de Heere Jezus. En uiteindelijk zullen al Gods kinderen ook een aandeel krijgen in dat lijden. In de strijd tegen de wereld, tegen ons eigen vlees, tegen de zonde, tegen de duivel. En uiteindelijk zullen allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden, zullen meewarig op hen neergekeken worden, zullen geminacht worden, soms achteruitgezet worden, soms genegeerd worden. En de strijd tegen het eigen vlees is misschien nog wel de zwaarste strijd. Al Gods kinderen zullen hun aandeel in die strijd ontvangen. Strijd om in te gaan. Maar de ereplaats in het koninkrijk, die zijn voorbehouden aan God de Vader om uit te delen. En daar is de Heer Jezus heel tevreden mee. Hij deelt die plaatsen niet uit. Hij wil het ook niet. Hij wil dat het welbehagen van zijn Vader zal voortgaan. Hij weet dat zijn Vader plaatsen zal toewijzen in de hemel. In zijn eeuwig besluit heeft God de Vader elk van zijn kinderen een plaats toegewezen in dat heerlijk koninkrijk van de Heer Jezus. En daar zal een ieder vol zijn met de liefde van God, vol van de heerlijkheid van God. Er zal geen afgunst zijn, er zal geen jaloezie zijn, er zal niet misgunnen zijn van elkaar. Daar zal een ieder vol zijn van blijdschap en vreugde in de Heere God. En God zal zelf bepalen wie de plaatsen zullen innemen en waar die plaatsen zullen zijn. Dat is het raadsbesluit van God de Vader. En zo wil de Heer Jezus het ook. En daarmee is dus het antwoord gegeven aan deze moeder. Maar de discipelen stonden erbij. En die hebben het gehoord. En ze zijn er helemaal niet blij mee. Ze zijn wat boos. Echt boos op Johannes en Jacobus. Hoe komen jullie daarbij? Om de hoogste plaatsen voor jullie zelf te vragen. En waarom zijn die discipelen nu boos? Omdat ze zelf de hoogste plaatsen willen hebben. Ze zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Ze veroordelen Johannes en Jacobus en wanneer wij een ander veroordelen, let er maar op, doen we vaak zelf precies hetzelfde. We kunnen anderen verwijten hoogmoedig of eigenwijs te zijn, maar we zijn het vaak zelf ook. Let er maar op, in waar u een ander bekritiseert, dat doet u vaak zelf ook. Sprak de Heer Jezus niet over een splinter die wij kunnen zien in het oog van iemand? En we beseffen niet eens dat we zelf een balk hebben in onze eigen oog. Is u wel eens opgevallen dat u een ander ergens om veroordeelde of bekritiseerde? En dat u er later achter kwam, maar eigenlijk doe ik het zelf ook. En dan schaamt u zich een beetje voor uzelf. Dat een mens de schuld kan aanwijzen in het leven van een ander. Maar dan wordt hij zelf schuldenaar voor God. Wat een zegen wanneer wij dan de schuldbrief thuis krijgen. En dat we geen tijd meer hebben om te wijzen op een ander. Maar dat we alleen maar naar onszelf kunnen wijzen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dan wordt de mens verootmoedigd voor de Heere. En dat is een zegen. Om zo klein voor de Heere te mogen komen. Dan praten we niet meer over anderen. Maar dan praten we over onszelf. Zoals Paulus ook zegt, ik ben de voornaamste der zondaren. En daar zal het nog wel toe moeten komen in uw leven. Dat u niet zoveel werk hebt om de zonde van anderen aan te wijzen. Maar dat we de zonde in ons eigen leven gaan benoemen. En dat we daar nou juist last van hebben. Dat we daar verdriet van hebben. Dat we dat arme zondaarsleven kennen. En tegelijkertijd gezien op die rijke zaligmaker. Die rijke Christus. Waarin al mijn heil en al mijn hoop in ligt. In hem alleen. Kijk, dat gaat samen op. Daarom is het een zegen om ontdekt te worden aan de zonden. En dat die ontdekking mag plaatsvinden aan de voeten van de Heere Jezus. Om dan op te zien naar hem. Kijk, dan hebt u geen aandacht voor anderen meer. Maar dan beleidt u zelf dat u de zondaar bent. En u hebt alle aandacht voor die gezegende borg. De Heere Jezus Christus. En dien gekruisigd. Mijn Heere, mijn God, mijn zaligmaker, mijn alles. Maar ondertussen stonden die discipelen daar wel met boze gezichten te kijken naar Johannes en Jacobus. En dit zal ook allemaal weer een stuk lijden voor de Heere Jezus geweest zijn. Nadat hij herhaaldelijk verteld had over hoe het in de Koninkrijk der Hemelen toegaat. Nadat hij verteld had over zijn eigen ondergang naar de mens gesproken. Kruisigen, geeselen, doden. Hebben die discipelen dan nog niet geleerd. Het lijkt wel alsof zijn werk te vergeefs is. Het lijkt wel alsof de woorden van Jesaja vervuld zijn. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En zo mag de Heere Jezus dat ook wel gedacht hebben. En dan moet de Heere Jezus hen opnieuw onderwijzen. In de verootmoediging. Opnieuw voor de zoveelste keer. O, wat is het een zegen dat de Heere geduldig is. Daarom is er hoop voor u en mij. Omdat wij ook zo hardleers zijn. Nu gaat de Heere Jezus er opnieuw uitleggen aan hen. Versen 25 tot en met 27. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen. En de grote gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Dus de Heere Jezus oordeelt anders dan de mensen van deze wereld. In de wereld dan gaat het om geld en om macht en om grootheid. En wanneer mensen aan de top gekomen zijn, wat doen ze? Ze verdrukken anderen. Ze hebben de macht om dat te doen en dat doen ze ook. Tot hun eigen welzijn, tot hun eigen vergroting van macht, eer, inkomen en aanzien. Maar zo mag het nou juist niet zijn in het Koninkrijk van God. Daar gaat het niet om heersen, daar gaat het om dienen. Het gaat niet om bezittingen, maar het gaat om gelijkvormig worden aan de Heere Jezus. En wat nu belangrijk is, is de liefde. Het dienen, zelfverloochening, het bereid zijn zichzelf te geven voor het welzijn van de ander. Bereid zijn om de Heer Jezus te volgen onder alle omstandigheden. In plaats van te heersen, te dienen en lief te hebben, de minste te willen zijn. En die hoogmoed, het lijkt onuitroeibaar. En toch zijn er voorbeelden van mensen. Gelukkig. Mensen die geleerd hebben om ootmoedig te zijn. Denk maar aan Mozes. Die door God geleerd was om zeer ootmoedig te zijn. En hij was de meest ootmoedige man op de aarde, getuigde schrift. Hij kende liefde tot het volk. En nadat het volk gezondigd had met de gouden kalf en de Heere wil dat hele volk uitroeien, dan staat Mozes in de bres en dat zegt deze ootmoedige Mozes uit liefde tot zijn volk en uit liefde tot de Heere en uit liefde tot de eer van God. Heere, delg mij dan maar uit uw boek, maar spaar uw volk. Wat zullen ze in Egypte zeggen als uw volk hier allemaal dood ligt in de woestijn? De Heere God van Israël kon ze wel uit Egypte leiden, maar kon ze niet brengen in het land Kanaan. Daarom, Heer, om uw naams wil, delg mij maar uit uw boek. Wat een dienen. Wat een liefde. En de profeet Elia. Het was levensgevaarlijk om aan het hof van Ahab te komen, maar hij deed het. Uit liefde tot de Heer en uit liefde tot de waarheid en tot het volk. En toen hij als een vluchteling moest leven alleen in de beek, bij de beek Krit. En daarna naar het buitenland moest gaan, jarenlang in een vreemd land. Hij deed het. En Elisa, die het prachtige bedrijf van zijn vader verlaten had. En Jesaja. Die ze niet geloofd hebben. Die het hart van het volk vet moest maken. Omdat ze zich steeds zouden verzetten tegen Jesaja. En toch bleef hij doorgaan. En Jeremia, de wenende profeet. Hij wilde soms niet preken, maar hij moest preken. En hij deed het. Het woord van God was als een vuur in hem. Allemaal voorbeelden van mensen die verootmoedigd werden en ootmoed geleerd hadden. En dan uiteindelijk wijst de Heere Jezus op zichzelf. Hoe het gaat in het koninkrijk, kijk dan maar naar mij. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel, zijn leven te geven als een rantsoen, als een losprijs voor velen. De Heer Jezus kwam niet om gediend te worden. Hij kwam om te dienen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. Zie wat er straks zal gebeuren bij de paasmaaltijd. Wanneer de voetwassing moet plaatsvinden. En niemand van de discipelen wil het doen. Ze kijken elkaar aan. Nou, ik doe het niet. Misschien moet jij het maar doen. Dan staat de Heere Jezus op. Hij legt zijn overkleed af. Wikkelt een doek om zich heen. En knielt. Hij knielt neer voor de discipelen. Eén voor één. Ook Petrus, ook Johannes, ook Jacobus, ook Judas. En hij was die voeten. Hij doet het werk van een slaaf en dan droogt hij af. En dan gaat hij weer zitten, legt het kleed af, doet zijn opperkleed weer aan. En hij zegt hij, zo moeten jullie zijn onderling. Ik heb een voorbeeld gegeven hoe jullie behoren te zijn. Dienen, want de Zoon des Mensen is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. De Heere Jezus die aan de top staat, gaat niet verdrukken, hij gaat dienen. Dan wordt die hele piramide wordt omgekeerd. die bovenaan staat, gaat dienen. Wordt aller dienaar uit liefde tot God. En het toppunt daarvan is dat hij zijn ziel zal geven tot een rantsoen voor velen. De Heer Jezus gaat zijn leven afleggen. Een rantsoen, een losprijs, dat gold voor een slaaf. Een slaaf die kon vrijgekocht worden in de oudheid en die werd vrijgekocht met goud en zilver. En nu gaat de Heer Jezus ook zondaren loskopen uit de macht van de zonde. Loskopen uit de slavernij aan de duivel. En die losprijs wordt betaald aan zijn vader. Als een verzoening, als een losprijs dat de vader hem verlost van die vloek. En die losprijs kan niet betaald worden met goud en zilver. Die moet betaald worden met het zuivere, onschuldig bloed. Het rechtvaardige bloed van de Heer Jezus Christus. En zo stort de Heer Jezus de betaling, het bloed. Gekocht. Hij heeft zijn volk vrijgekocht uit banden van zonde en dood. Kent u dat in uw leven? Die loskoping. Hebt u het ervaren dat de banden gebroken werden? En dat de Heere Jezus in uw leven kwam? Hebt u het meegemaakt dat het licht van zijn genade begon te stralen? Dat hij alles voor u werd, dat hij lieflijk voor u werd. Dat u hem lief kreeg, al durfde u dat niet eens belijden. En dat u naar hem verlangde, al was dat misschien ook nog te hoog voor u. En dat u uzelf hebt weggecijferd en gezegd, ik ben de zondaar. En u zoveel voor een mens als ik, zoveel gedaan, zoveel betaald voor een zondaar als ik. En dat u daar hebt gesnikt aan zijn voeten. Waarom bent u achter mij aangekomen? Weet u ervan, van zijn licht dat straalt in uw duisternis? O, wat is dat toch heerlijk om vrijgekocht te zijn door het bloed van Christus. Om vrijheid te krijgen die de Heer Jezus verdiend heeft. En daar moeten wij nou persoonlijk deel aan krijgen, gemeente. En de Heere wil dat bewerken in uw leven. Want u bent onder zijn woord. En hij nodigt u en roept u wie u ook bent. Ook op deze zondagmorgen. Hij laat toch zijn evangelie verkondigen. En de Heer is niet ver bij u vandaan. Hij staat naast u en hij kijkt u aan. Het is mogelijk voor u. Ja, ook voor u. Hoe weten we dat? Staat in de tekst. Wat staat er dan in de tekst? Kijk, lees maar mee. De Heer Jezus gaat zijn leven, ziel geven tot een rantsoen voor velen. Velen. Hij is gekomen om te dienen voor velen. Dat betekent heel veel mensen. En dat is de grote liefde van de Heer Jezus. Dat hij gekomen is om te dienen. Wie? Vele mensen. Toen u gedoopt werd, toen kwam die liefde van God, werd al over uw leven uitgeroepen. Toen u nog maar net één voet hier in de kerk gezet had vanmorgen, toen was het eerste wat u hoorde namens de Heere. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u, van God de Vader. Dat is niet zomaar een leeg gezegde. Daar moeten we in geloof naar luisteren. En dan mag uw hart opspringen. Dan hebt u al een preek te pakken. In die eerste woorden. Dat zijn geen ijdele woorden. Dat zijn de woorden Gods. Waarmee u aangesproken wordt. Dat mogen we niet naast ons neerleggen. En het feit dat de Heer u in de kerk geplaatst heeft onder het vrije aanbod van zijn genade. En dat die genade u verkondigd wordt. Dat u elke zondagmorgen misschien wel uw leven lang hebt mogen horen van zijn liefde om zichzelf te geven voor zondaren. Dat woordje velen. Dat is zo'n heerlijk woord. Dan kunnen u en ik er ook vast nog wel bij. Niet om u. Niet om mij, maar om hem. Om hem kan het. Want de Heer Jezus is niet gekomen voor weinigen. Maar voor velen. Hij is niet gekomen voor allen. Alle mensen worden niet zalig. Het zal alleen maar gaan in de weg van wedergeboorte en geloof. Anders kunnen wij de Koninkrijk Gods echt niet binnenkomen. Maar let op dat woordje velen. Hij nodigt u. Ach, kom dan tot hem. Met uw eigenzinnigheid. Dat u zelf op uzelf gericht bent. Uw eigen wijsheid, uw hoogmoed, ondankbaarheid. En zoveel gehoord. En zoveel naast u neergelegd. En maar doorleven. Beleid het allemaal maar voor hem. U bent welkom bij hem, met wie u ook bent. Beleid het maar dat u als zonde, en schaamt u zich maar voor het aangezicht van de Heere, dat u uzelf beter vindt dan een ander. Laten we maar belijden, u en ik. Dat we trots zijn in eigen oog. Het is toch zo zalig om te belijden, Heer, ik ben de zondaar. Leer mij verootmoediging. Leer mij de kleinste te zijn. Ik hoef geen eer. U moet al de eer ontvangen in mijn leven. Want u alleen, u loven wij. En wanneer de Heere Jezus, die de hoogste was, wanneer hij kwam om te dienen, hoeveel te meer moeten hen, die uit genade verlost zijn, niet moeten dienen. Die vraag, die levenslange vraag, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Wanneer de Heere zo goed voor u geweest is, dan wilt u toch ook goed zijn voor anderen. Wanneer de Heere u niet veracht heeft, maar u opgeraapt heeft uit het slijk, dan wilt u toch ook goed zijn voor anderen. Dan wilt u toch gunnend zijn voor anderen. Als de Heere u gered heeft, dan kan hij het toch ook bij een ander toch ook doen. Dan gaat het er toch niet om mijn eer. Maar dan wil ik toch geduldig zijn met anderen. Wanneer de Heere u verdragen heeft, dan wilt u anderen toch ook verdragen. Ook wanneer ze iets tegen u zeggen wat helemaal niet gepast is. Hoeveel hebt u niet gezegd wat helemaal niet gepast was tegen de Heere? Kijk, dan komt er toch een omwenteling in ons leven. Kent u dat? Dat is de kenmerk van de burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Dan mag ik niet meer hoog en fier overeind blijven staan. Maar dan word ik de minste. Niet om te zeggen ik ben de minste en onderwijl daarmee mezelf de hoogste plaats toekennen. Nee, ik ben de minste. Als u, Heere Jezus, wilde worden als een worm en geen man, dan kan ik toch niet blijven staan voor u. Maar dan moet ik mezelf toch verloochenen. En dan zal ik toch ook de ander gaan liefhebben. En dan ga ik ook de zaken bezien, ook door zijn ogen of door haar ogen. En dan moet ik toch ook de wrok die ik nog steeds bij me heb, soms van jarenlang, nog steeds die wrok die ik niet wil loslaten, moet toch losgelaten worden. En dan moet de strijdbijl die er nog is, moet toch begraven worden. Dat betekent het toch, ook in een gemeente, in liefde voor elkaar te staan, omdat Hij kwam om te dienen. Dan moet de Heere toch de eer ontvangen. En dan zal ik toch met liefde de ander tegemoet treden. Ook al was hij niet zo aardig. Ik ben helemaal niet aardig geweest voor de Heere. Hij ging naar de hel voor mij. Zal ik dan niet de ander met liefde tegemoet treden? Dienen. Zo gaat het toe in het koninkrijk van God. En wanneer we dit evangelie nou verwerpen, dan blijft de toren Gods op ons. Geef het toch op. Geef uw leven toch op. Mozes moest 40 jaar het volk leiden. Dat was voor hem een zware offer. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren. Petrus zal straks weggeleid worden naar waar hij niet naartoe wil. Zijn handen worden gebonden, hij wordt gekruisigd. Elisa verliet het huis van zijn vader. De discipelen verlieten de schepen en de netten van hun vaders. Paulus verliet de voeten van Gamaliel en hij kreeg stokslagen en zweepslagen. En uiteindelijk werd hij onthoofd. Maar die zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Amen. Zullen wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Heere, zo mogen wij u danken voor uw heilig woord. Hoe diep gaat uw woord? Het is diep ontdekkend. Het is scherp. En het is overvloeiende van liefde. Dank u, Heere, dat u wilde komen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat u uw ziel hebt afgelegd als een rantsoen voor velen. Heere, leer ons in uw voetstappen te wandelen. Leer ons de minste te willen zijn. Leer ons. Leer ons om uw beeld te kennen. En wilt u daartoe ons persoonlijk onder handen nemen voor u, dat u ons leert wat wij leren moeten, O geef dat we toch nederig knielen. Want die nederig voor u knielt, die vindt uw ontferming oneindig groot. Hoe heerlijk is uw koninkrijk. O, laat uw naam toch alle eer, lof en aanbidding mogen ontvangen. Hoor ons, zegen de zondagsschool vanmiddag. En wil vanavond ook bij ons zijn in uw huis, om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 103, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.